Het hoofdstuk wat boven staat Israëls herstel. En in de praktijk blijkt dat het hoofdstuk in het algemeen gericht is. In ieder geval het eerste deel van het hoofdstuk. Gericht is niet zozeer tot het volk deze keer. Maar gericht is tot het land. Dat wil zeggen, we hebben eerder, met name in Ezechiël hoofdstuk 6, al een profetie die gericht is op het land en waarin gezegd wordt dat het land geen vrucht meer zou voortbrengen. En hier vinden wij als vervolg daarop een profetie tot hetzelfde land waarin de praktijk gezegd wordt dat eenmaal opnieuw dit land vrucht zal dragen en dat het land ook daadwerkelijk bewoond zal worden, dat er mensen op zouden wandelen en zo verder. In ieder geval lees ik dat in vers 12. Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk mijn volk Israël. Een bekeerd Israël, dus anders zou het immers niet mijn volk heten. Ik meen dat we de vorige keer allemaal reeds besproken hadden. Ik weet nooit precies waar we gebleven zijn. Maar ik dacht dat we hier al terecht waren gekomen. Hè? Ja, en vers 12. Ik zal mensen op u doen wandelen. U, dat is dan het land dus. En mijn volk Israël is eigenlijk zelfs tot op zekere hoogte te beschouwen als een pleonasme. Israël is namelijk, als het er helemaal over gaat, altijd mijn volk. Dat is niet overal in de Bijbel zo, het hangt een beetje van het verband af. Maar het principe is eigenlijk dat zolang het niet Gods volk is, heet het ook niet Israël. Dat is de spraakverwarring die ook tot vandaag bestaat over het gebruik van de naam Israël. Het is trouwens wel aardig om te weten dat toen in 1948... de Joodse staat werd uitgeroepen, toen was het voor iedereen een verrassing dat de officiële naam van het land werd Israël. Dat had men niet gedacht, men had gedacht aan Sion of iets dergelijks vanwege het Sionisme. Maar het werd Israël en in de euforie van die dagen is er verder geen kritiek opgekomen. Maar ik kan u wel zeggen dat naar Bijbelse maatstaven het volk natuurlijk, of het land natuurlijk, ten onrechte de naam Israël draagt. Daar is een goede reden voor, ook dat ik het zeg. Hè? Huh? Wij als gelovigen, wij maken deel uit van Israël. Ja, in de dispensationalistische kring is dat niet populair om dat te zeggen. Maar niettemin geloof ik dat van ganse harte. Wij zijn het volk Gods in onze dagen. Ik geloof dat een van de grote fouten is, die ook in evangelische kringen gemaakt wordt, dat men het Joodse volk ziet als het volk van God. En dus denkt dat men dat volk op een of andere wijze moet helpen of zelfs adoreren. Het is een heel groot misverstand. U en ik, wij als gelovigen, wij zijn het volk Gods. Ik kan het toch niet missen. Wij zijn toch verzameld uit al de heidenen en met Christus gezet in ons vaderland, in de hemel namelijk, Efeze 2 en zo verder. Daar gaat het om, hè. En Gods bemoeienis met Israël wacht tot vandaag nog steeds op de toekomst. Ik zeg het er maar van, met grote nadruk bij. En als u zegt, maar er zijn toch in onze dagen profetieën aan Israël vervuld geworden, zeg ik, ja, dat kan wezen. Daar hebben we het over naar aanleiding van het volgende hoofdstuk, beloof ik u, uitgebreid, want Ezechiël zelf had er zich uitgebreid mee bezig. Maar te vast te stellen dat beloften Gods, profetieën van Gods wegen aan Israël vervuld worden en het Joodse volk dus ook in onze dagen, dat is nog heel wat anders dan vast te stellen dat beloften Gods vervuld worden. Want dat laatste is niet het geval. Ik zeg altijd maar zo, als de antichrist komt, dat is mijn oude voorbeeld, als de antichrist komt, is het weliswaar een vervulling van profetie, maar daarom ben je nog niet van belofte. God heeft toch niet gezegd dat hij die zou sturen? Toch? Nou goed, we zullen dus het onderscheid moeten kennen. Maar mijn volk Israël, dat is inderdaad Israël, dat wil zeggen de 12 stammen Israëls, dat blijkt uit het verband. Het kan hier onmogelijk op de kerk of de gemeente van toepassing gebracht worden. Ik weet in sommige kringen is dat juist weer heel populair. Men leest Israël en denkt dat is de kerk of dat zijn wij. Ik moet u zeggen dat je dan toch een groot probleem hebt wanneer je echt bezig bent met de bestudering van de profetieën. Want het lijkt mij volstrekt onmogelijk om de profetieën die hier onder woorden gebracht worden, om die van toepassing te brengen op de kerk. Want dan zou het betekenen dat de kerk zou moeten wonen in Canaan, in Israël. In het land Israëls wel te verstaan, want daar gaat het over. Met grote nadruk, de bergen Israëls, de stromen Israëls, daar hebben we over gelezen. Dat is op geen enkele wijze op de gemeente of op de kerk van toepassing te brengen. Het gaat hier over Israël straks in de toekomst. En dat stond er dan ook bij, hè? Want het land zou weer bebouwd en bezaaid worden. Het volk zou teruggebracht worden naar het land, enzovoorts. Dat is terminologie die op geen enkele wijze op het christendom van toepassing gebracht kan worden. Maar dat net zo min van toepassing gebracht kan worden op de tegenwoordige Joodse staat. Omdat de Heer dat niet doet, namelijk. En als daar dan toch mensen wonen, zal ik maar zeggen, het land bebouwd wordt, gebeurt dat niet omdat de Heer het wil, maar omdat de mens het wil. En aangezien mensenwerk is, zal daar dus een einde aan gemaakt worden, ooit een keer. Maar daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken, naar aanleiding van de eerste tientallen hoofdstukken van dit Bijbelboek. Zo lang zelfs dat het tamelijk vervelend begon te worden, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Elke keer weer overnieuw die vloek over het Joodse volk en over Jeruzalem. Ik bedoel, daar heb ik het nou verder niet meer over. Maar hier staat dat tot Israël, het land Israëls dus gezegd wordt, in vers 12, ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Ammi, mijn volk. Ik zeg maar het opzet een keer Ammi vanwege de verwantschap dan met de profetieën van Hosea. Maar vooruit. Mijn volk Israël, die zullen u, het land, erfelijk bezitten. En gij, het land, zult hun ter erfenis zijn. En gij zult ze voortaan niet meer beroven. En nou is het heel eenvoudig. Je hoeft echt niet een groot bijbelkenner te zijn om vast te moeten stellen dat dit vers nooit vervuld kan worden voor het einde van de 70ste week van Daniël. Of nog anders gezegd, het kan nooit vervuld worden voor de wederkomst van Christus. Want in de praktijk zei ik natuurlijk twee keer hetzelfde. Omdat de verschijning van de Messias aan Israël op de Olijfberg naar, zoals letterlijk beschreven in Zacharië 14, plaats zal vinden wanneer Jeruzalem verwoest zal worden aan het einde namelijk van de 70ste week van Daniël. Men hoeft alleen maar Daniël 9, de laatste paar versen, te lezen vanaf vers 24, om dat zeker te weten. Los van alles wat er, alle problematiek die eraan vastzit, daar staat gewoon dat 70 weken en dus ook een 70ste week, wat het ook wezen mag, moet passeren alvorens de Messias zal verschijnen. En elders lezen wij dat als de Messias verschijnt, dan verschijnt hij inderdaad bij, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is Zacharia 14, waar dat staat over zijn komst op de Olijfberg. Dat staat gewoon wanneer dat is. Als Jeruzalem verwoest wordt namelijk, en wel door de Heer zelf, die zijn eigen legers, waar hij ze dan ook gerekruteerd heeft, ten strijde zal verzamelen tegen Israël. Daar hebben we het ook weer over, maar dat is naar aanleiding van Ezechiël 38 en 39. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Maar als hier staat dat gij zult hen ter erfenis zijn, dat wil zeggen tot het land wordt gezegd dat het tot erfenis zal zijn voor mijn volk Israël. En andersom, gij zult ze voortaan niet meer beroven. Dat wil zeggen dat Israël niet meer uit het land verdreven zal worden. Nou kan het niet anders, dan kan het pas vervuld worden op zijn vroegst. Na de wederkomst van Christus, dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël, of nog korter, na zijn verschijning op de Olijfberg. Want bij die gelegenheid namelijk wordt Jeruzalem verwoest, te vrezen van dat heel Judea en dus het Joodse land dan al verwoest is, en dat Jeruzalem zelf het laatste bolwerk is dat valt. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat gebeurt. En bovendien lezen wij dat voor zover mensen dat zullen overleven, is dat omdat ze door de gescheurde Olijfberg vluchten naar de woestijn. Naar de gereserveerde plaats, Azal in het Hebreeuws, naar Azal, de gereserveerde plaats. U weet wel, we hebben wel eens wat schriftplaatsen vergeleken. En dan blijkt die gereserveerde plaats niet alleen ook genoemd te worden zo in Openbaring 12, maar het blijkt gewoon de stad Petra te zijn, het gebied van de stad Petra, het gebied van Edom. Maar daar hebben we het nu verder niet over. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat bij die gelegenheid, dus ogenblikkelijk na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, er helemaal geen leven over zou zijn in heel de Joodse staat niet. Ook geen Palestijns leven overigens. Ik kan niet helpen, daar staat zwart op wit heel letterlijk in de Bijbel. Wij leerden dat ook op de zondagsschool, het was zo vanzelfsprekend allemaal. Niet dat de samenhang van de gebeurtenissen toen zo vanzelfsprekend was, maar dit feit als zodanig is zonder meer duidelijk. Lijkt mij, dus ik besteed er ook maar niet al te veel woorden aan. Ik heb je al verwezen naar het schriftgedeelte en we zullen het er later nog verder over hebben. Maar dat betekent dat deze profetie dus in onze dagen niet vervuld wordt, maar hierna pas. Want die 70ste week van Daniël is nog niet geweest, de grote verdrukking is nog niet geweest, de Heer is nog niet verschenen op de Olijfberg. En dus zal het volk alsnog weer uit het land verdreven worden. Ja, en dus heb ik meelijden met al diegenen die denken dat ze juist nu, of wanneer dan ook, maar dat ze zich zo nodig in het land moeten vestigen. Of ze nou Joden zijn of christenen of wie dan ook. Ook, dat geldt net zo goed voor Palestijnen, Arabieren in het algemeen. Het is het meest onverstandige wat je doen kunt, eigenlijk. Want als de Heer komt, zal het hele land verwoest worden en hij zal zeggen, het is mijn land, hier heeft niemand iets te zoeken. Allemaal eruit. Toch? En voor degene die dan zegt, maar misschien zijn er dan toch gelovigen in die stad. Dan zeg ik, ja, maar die zijn er dan al uit. Die zijn al uit, daaruit gevlucht. Ik ga het nou niet over Sodom meer hebben of zoiets, hè, als voorbeeld. Maar zo vinden we het nou eenmaal uitgebreid in de profetie. Maar hier is de belofte, het zal niet meer gebeuren. Want dit land zou definitief gegeven worden tot bezit, tot erfelijk bezit aan het volk Israël, zodanig dat het er nooit meer uit verdreven zal worden. Dat is wat hier gezegd wordt. En daarna kennen wij ongetwijfeld wel, omdat ze populair zijn, profetieën die over die tijd spreken. En die zeggen dan, dat de Heer zegt, ik zal Jeruzalem stellen tot een zware, een lastige, een zware steen, die de heidenen zullen proberen te tillen, maar het zal ze niet lukken, enzovoorts. Hè. Zo van, de Heer zal Jeruzalem bewaren en dat soort dingen meer, profetieën te over. Met die inhoud. Maar die gaan over een bekeerd Joods volk. Gaat over een herbouwd Jeruzalem. In de dagen na de verschijning van de Heer zelf op de Olijfberg. En dus na de 70ste week van Daniël. Dat nog eens in de dagen van het Rijk van de Antichrist populair gezegd. Ja, dat is waar. Maar ook daar hebben we het nog uitgebreid over. Naar aanleiding van de volgende drie hoofdstukken bij elkaar. Maar ga je maar verder. Daar staat dan, vers 13, zo zegt de Heere Heere, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land, want wordt door het land gezegd, gij zijt een land dat mensen opheet en gij zijt een land dat uw volkeren berooft. Daarom zult gij niet meer mensen opeten en uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere Heere. Het idee is namelijk dat het land de reputatie heeft dat het zijn inwoners opeet. Ik geloof dat ik de vorige keer ook al het een en ander van gezegd heb. Het idee is gewoon dat wie er ook woont, het loopt altijd slecht af. Dat wil zeggen, er rust kennelijk een vloek op het land. Dat hebben in de tijd die Assyriërs, om het maar populair te zeggen, die in het gebied van de tien stammen geplaatst werden, na de wegvoering van de tien stammen ook aan de lijve ondervonden. Het ging helemaal fout, totdat ze erachter kwamen van ja, dat komt omdat we de God van het land niet dienen. Toen hebben ze hals over kop priesters gehaald of laten zenden uit de Assyrische ballingschap om de mensen die nu in het land woonden te onderwijzen in de God des lands en in de dienst aan de God des lands. En zo ontstond de religieuze groepering der Samaritanen tot vandaag de dag. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dat is wat op wit beschreven. Maar het illustreert inderdaad dat er een vloek ligt over het land. De enige die er zouden kunnen wonen zouden zijn de stammen Israëls. Maar dat kan alleen op grond van hun geloof in de God van Israël en daarmee de God van het land. En alle touwtrekken in onze dagen om het bezit van het land is in de eerste plaats volstrekt overbodig en getuigt alleen maar van onkunde. Want er is maar één die het land toekomt. Degene die namelijk die zegt het land is van mij. Het is mijn land en ik geef het aan wie ik wil. Dat is één ding. En het andere ding is dat naar de mens gesproken toch eigenlijk niemand in het land zou moeten willen wonen, omdat het land nou eenmaal deze reputatie heeft dat het zijn bewoners vernietigt. Om niet te zeggen opeet. Als ik het beeldspraak moet uitleggen, moet ik zeggen, nou ja, wie er ook woonde, ze verdwenen allemaal in het land. Ik bedoel, onder de grond. Maar goed. Eigenlijk jammer dat je zulke soort dingen soms uit moet leggen, want die beeldspraak zelf vind ik duidelijk genoeg. Maar dat is waar het over gaat. Maar er staat hier, Vers 13. Omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opeet en gij zijt een land dat uw volken berooft, daarom zult gij niet meer, en dus nooit meer, niet meer mensen opeten en uw volken niet meer doen struikelen. Maar het neemt niet weg dat in hoofdstuk 39 en 3 hoofdstukken verder nog uitgebreid gesproken wordt over het feit dat heel het land vol ligt met lijken. En dat men 7 maanden nodig heeft om het land te reinigen. Dat is dan weliswaar meteen de laatste keer. Maar niettemin komt dat eerst nog. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan ene Hans Jansen. Die is dokter in de theologie. Die schreef zo'n boek, weet je, dat is een dik boek. Christelijke theologie na Auschwitz. De man was van mening dat sinds de Holocaust, want dat woord hebben we sinds enige jaren daarvoor uitgevonden. Dat leren wij op school niet, maar vooruit. Maar sinds de Holocaust moet die theologie veranderd worden en mogen we niet meer van mening zijn dat ooit nog een keer de Joodse staat verwoest wordt of iets dergelijks. Ik vind het illustratief voor de wijze van denken van het gros der theologen. Dat wil zeggen, ze trekken zich van de Bijbel niks aan en hebben alleen hun eigen filosofie en ideeën. Die proberen ze onder de mensen te krijgen voor het bedrag van, wat kostte de boek ook weer? Nou goed, laat maar zitten. Ik heb er geen goede woorden voor over. Kijk, Gods woord verandert dit en zegt, ja, het is nog het einde niet. Dat blijft gewoon zo. Men zou komen tot geloof. En wij die tot geloof komen, krijgen van de Heer één vaderland. Waarvan de schrijver van de Hebreeënbrief dan zegt, ja, maar dat is wel een beter vaderland. Namelijk een hemelsvaderland. Zie? En voordat Canaan, het oude Canaan, weer vaderland wordt van een volk, moet dan toch eerst dat volk tot geloof komen en van Gods wegen wedergebracht worden. Onze broeder heeft zojuist gelezen uit Deuteronomium 30, ik weet niet meer precies vanaf welk vers, maar als je het leest gewoon vanaf vers 1, dan staat daar gewoon dat de Israëlieten, Israël dus, zal tot geloof komen onder de heidenen, staat niet alleen dames, er zijn meer schriftplaatsen die dat zeggen, zal tot geloof komen onder de heidenen waarheen de Heer hen verdreven heeft, en dan zal de Heer wederkomen en hen vergaderen uit de heidenen. Daar is veel misverstand over, sommigen, omdat dat men de profetie eigenlijk niet goed kent, slechts in het algemeen denken dan, nou ja, als Israël zich nu verzamelt en in staat is geweest om een Joodse staat op te richten weer in Canaan, dan is dat kennelijk vervulling van Bijbelse profetie, want God heeft het immers beloofd, want belofte en profetie gooit men door elkaar immers, God heeft immers beloofd dat hij het doen zou. Nou, kennelijk gebeurt dat nu. En als we dan zeggen, ja, maar het zou toch tot geloof komen, dan zegt men, ja, nou, laat eerst zijn werk maar doen, dat gaat wel goed. En omdat evangelisatie onder de Joden heidens werk is, in tweeërlei opzicht, ja, het is ondankbaar werk, laat ik het zo zeggen. Zegt men, nou ja, laten we het dan ook maar niet doen, kennelijk wil de Heer het ook niet, want de Heer komt zelf wel klaar met zijn volk, heet dat dan. Nou, dat leert de Bijbel zo nergens. De Bijbel leert zelfs zwart op wit, juist en vooral in verband met het Joodse volk, dat ze alleen tot geloof zullen komen als iemand hen het evangelie predikt. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Romeinen 10. Gaat letterlijk over het Joodse volk. En hoe zal er gepredikt worden als er geen mensen naar uitgezonden worden? En gelukkig heeft ook Nederland een lange traditie van zending onder de Joden. Ja, tot vandaag, inderdaad, ja. Gelukkig wel. Maar zo hoort het ook. Evangelisatie. Niet nationale hulp. Die luid, die lachen zich een bult. Heb ik uit hun eigen mond gehoord. Al die christenen van wie ze niks moeten hebben, maar ze geld sturen. Komen helpen hier. Graag. Leuk. He? Dat heb je toch ook wel eens gehoord, zeker? Ja. Dat kun je daar wel horen. Dat vinden ze wel aardig. Geld mag je er wel naartoe brengen. Hulp mag je er naartoe brengen. Mag je ook bij mij brengen. Zet het maar op de stoep. Zeg ik altijd. Maar ja, daar gaat het niet over. Het gaat erom dat ze het evangelie zouden horen. Toch? Nu in onze dagen, waardoor een gelovige, ook een gelovige uit de Joden wordt toegevoegd aan de gemeente, maar ook in de toekomst als sprake is van de bekering van het volk als zodanig, in de dagen van de wederkomst van Christus, is het wel degelijk omdat God mensen stuurt om hen het evangelie te prediken. Zo zit dat. En dat staat er ook, zwart op wit, ook op vele plaatsen. Maar goed. Maar de Heer zegt dan hier, omdat gij in het verleden altijd De reputatie hebt gekregen uw bevolking op te eten, uw bevolking te doen struikelen. Daarom zegt de heer, het zal niet meer zo zijn. Dat zal een keer veranderd worden. Dat blijft ook het thema van de rest van het hoofdstuk eigenlijk. Waarbij de reputatie van het land, maar meer nog de reputatie van God zelf op het spel staat. Het wordt hierna toegelicht, dus daar kom ik zo op. Maar dan lees ik eerst vers 15. Ik zal maken dat men de schim der heidenen niet meer over u horen. En gij zult dus de smaad der natie niet meer dragen. En gij zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere Heren. Het zal duidelijk zijn dat bij deze woorden het helemaal volstrekt onmogelijk is dat op een of andere wijze deze profetie al vervuld is in het verleden. En dan zegt u, hoezo, zeg je dat nou? Dan zeg ik, nou, dat is omdat de meest gangbare opvatting nog altijd is dat deze profetieën vervuld zijn geworden in de dagen van de eerste komst van Christus. En dat de profetieën over de zegeningen die Israël definitief zou ontvangen, dat die profetieën moeten toegepast worden, of althans uitsluitend van toepassing zijn op de kerk, op de gemeente in onze dagen, of dat ze al vervuld zijn geworden eerder bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, uit de dagen van Ezechiël. Wat mag dan zo zijn dat een heel klein deel verhoudingsgewijs van het volk is teruggekeerd uit Babylonische ballingschap? De meeste niet, dat was maar echt een fractie. Ik heb er wel eens percentages van horen noemen, maar die durf ik niet eens te herhalen, want dat is me zo'n klein beetje. Enige procenten hooguit en de rest is fijn in ballingschap gebleven, want dacht, ja, dat land dat is zo verschrikkelijk onveilig, dan gaat het nog toe altijd fout. Ik wil overal wonen, maar nooit meer in Jeruzalem of omgeving. Zo is dat gegaan. Maar het mag dan zo zijn dat een deel is teruggekeerd en dat er min of meer sprake is geweest van een soort van onafhankelijke Joodse staat na de terugkeer naar Babylonische ballingschap. Maar die schim der heidenen en de smaad der natieën, die is wel degelijk opnieuw gekomen over het volk en zelfs over andere volkeren die er daarna alsnog in gewoond hebben. Tot in onze dagen. Met andere woorden, deze profetieën zijn nog niet vervuld en moeten dus in de toekomst alsnog vervuld worden. En de belangrijke achtergrond daarvan wordt gegeven nu in de volgende verse. Want er komt nog een profetie. Er staat wijders geschieden des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg en hun handelingen. In nieuwtestamentische termen heet zoiets een eigendunkelijke godsdienst. Dat wil zeggen een zelfbedachte religie, zoals wij daar elke dag ongeveer mee geconfronteerd worden, zeker als wij de christelijke literatuur bijhouden, inclusief de evangelische, ja. Eigendunkelijke godsdienst, zo van, ik vind dat wij nu maar eens als gelovigen met elkaar, of als christenen, of als evangelischen, moeten wij nu maar eens allemaal met elkaar weer eens dit, of weer eens dat, zal maar geen namen noemen, dat ligt me weer bovenop, hè. Het is niet goed als ik bijhoud wat de actualiteit oplevert. Maar heeft men weer wat uitgevonden. We moeten weer eens dit of we moeten weer eens dat. En als je dan vraagt, en waarom moet dat? Dan zeg ik, nou, dat lijkt ons onnuttig. Ik kwam laatst een tegen, een heel bekende Nederlander, die zei, we moeten toch eens in de 1000 jaar, moeten we toch 5 minuten wijden aan een gebed. Hè? In de Domkerk? Dan denk ik, ja, dat is de goede kerk daarvoor. Maar, hè? Vind je niet? Nou ja, goed. Maar dat heet eigenzinnige godsdienst. Hebben we de Bijbel niks te maken. We hebben de man gevraagd, en wat is het doel daar verder van? Is er niks. Hè? Ben je uit op vergeving? Nee, dat zoekt God maar uit. Enzovoort. Evangelisch is dit, dat vergis je niet. En nogal algemeen evangelisch, in Nederland althans. Ik heb daar grote moeite mee. En heb ik het heel netjes gezegd. Van de Bijbel weet men niks af. Wat de schrift leert, heeft men geen flauw idee van. Waar het werkelijk om gaat, wat Gods werk is in onze dagen, men heeft er geen flauw, maar dan ook geen flauw idee van. En men bedenkt zelf, we moesten nu maar eens dit doen, of we moesten nu maar eens dat doen. Ik protesteer daar trouwens al jaren tegen. Tegen al die wind der leer, zoals dat heet in Efeze. De ene keer moeten we weer die kant opwaaien, de andere kant moeten we weer die kant. Nou moeten we ons weer verootmoedigen. Ik herinner me trouwens dat we dat in de eind 60e, begin 70 jaren ook allemaal moesten. Maar dat is nou weer Een jaar of 30 geleden, dus nou moet dat weer, enzovoorts. Dat zal wel, dat gaat heen en weer. Net als de vloed staat er ook in Efeze. Enzovoort. Maar dat moeten wij niet, wij moeten gewoon blijven staan, staat er. We moeten niet als de vloed heen en weer bewogen worden met alle wind der leer. Want dat komt allemaal voort uit wat mensen zelf uitdenken. Maar wat de schrift zegt, is nee, niet wat mensen uitdenken, wat God uitdenkt. En dat blijft. En dat blijft ook altijd hetzelfde. En dus moeten we ons soms een beetje tegen links afzetten en soms een beetje tegen rechts, afhankelijk van waar de stroom komt. En ik denk dat ik er nu wel weer genoeg over gezegd heb. Goed, mensenkind, het huis Israël woonde in het land en verontreinigde dat land. Met hun weg en met hun handelingen. Hun eigen inzettingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid in een afgezonderde vrouw. Het gaat niet om hun weg, het gaat om Gods weg. Hij stelt ons een loopbaan voor. U weet wel, die weg uit handelingen. U weet ook dat de gelovigen daar worden aangeduid als die lui van de weg. De weg Gods. Die speciale weg. Dat is Gods weg. Die zou men gaan en niet een eigen weg. Maar hier zegt hij, zij gingen hun eigen weg. En hij zegt, hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinigheid in een afgezonderde. Men zou daarbij moeten bedenken, dat hebben wij trouwens al eerder gelezen, ook in voorgaande hoofdstukken, dat de relatie tussen de Heer en Israël beschouwd wordt, ook van Gods wegen, als een huwelijksrelatie, waarbij God uiteraard de man is en Israël de vrouw. En hier zegt de man, hun weg, dat wil zeggen de weg van die vrouw, was voor mijn aangezicht als de onreinigheid in een afgezonderde. En voor alle duidelijkheid, het gaat over een menstruerende vrouw, een bloedvloeiende vrouw. Dat kun je in het Nederlands niet zien, denk ik. En daarom zeg ik het er maar even bij. Dat is wat het woord echt betekent. En het wordt dan dikwijls netjes vertaald met afgezonderd. Maar in werkelijkheid betekent het woord gewoon onrein. Onreinheid. Een onreine. Dat is de meest voorkomende vertaling eigenlijk ook. Dat wil zeggen dat is wat gegeven wordt in de Hebreeuwse concordanties en woordenboeken. En daarvan afgeleid is dan afzondering. Want als men dit soort dingen niet expliciet wil zeggen. En in veel culturen mag je dat niet expliciet zeggen. En in de Nederlandse tot voor kort ook niet. En omdat ik nou niet meer weet wat de Nederlandse cultuur is, zeg ik het dus toch maar gewoon even concreet. Ja, het heeft lang geduurd voordat ik het begreep, zuster. Niemand heeft het me uitgelegd, dus daar kom je pas later achter. Maar daarom zeg ik het nu maar. Het gaat inderdaad om de menstruatie. Maar de essentie daarvan is dat de bloedvloeiende vrouw, die moest afgezonderd worden, werd als onrein beschouwd, wordt uitgebreid in de wet beschreven. Dat is één ding, maar het andere, dat is nog veel meer essentieel, is dat tegelijkertijd is zij onvruchtbaar. En ik hoop niet dat u me het kwalijk neemt, maar dat betekent eigenlijk onbruikbaar. Dat is toch hetzelfde. Ik heb wel eens bedacht trouwens dat onbruikbaar en onvruchtbaar, of bruikbaar en vruchtbaar, dat eigenlijk hetzelfde woord is, hè. Alleen via verschillende uitspraak heeft het een aparte verschillende toepassing gekregen. Maar voor zover ik iets van etymologie weet, denk ik dat het precies hetzelfde woord is eigenlijk. Bruikbaar of vruchtbaar. Nou ja, zoek het maar eens op. Dat is een doolhof hoor, etymologie, maar vooruit. Maar ik denk dat het zo is. En dat is waarschijnlijk de essentie van het hele verhaal hier ook. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid ener afgezonderde, ene onvruchtbare, onnuttige vrouw. Dat is het idee. Dat wil zeggen, de relatie tussen de Heer en Israël zou vrucht moeten dragen. Uiteindelijk zou daar de hele nieuwe schepping uit voort moeten komen. Het zou de zaligheid moeten voortbrengen. Op verschillende wijzen, maar ga ik nog allemaal niet uitleggen. Maar dan natuurlijk een vruchtbare gemeenschap moeten zijn, uiteraard. En u weet, de tragiek in de Bijbelse geschiedenis is altijd dat de vrouw onvruchtbaar is, of zelfs de man ook nog, als het er helemaal over gaat. En als het dan mee zit, en dat is meestal zo, dan is het de Heer zelf die dan toch vruchtbaarheid tot stand brengt. Is altijd leuk, hè? De Heer maakte Sarah zowel als Abraham vruchtbaar, maar betekende wel dat pas over een jaar de zoon geboren zou worden. Had nog niet meteen de andere dag die zoon geboren kunnen worden, zeg ik ja wel. Maar de essentie van het wonder is gewoon dat vruchtbaarheid tot stand gebracht wordt. En dan is het een kwestie van blijde verwachting. Van afwachten, dan komt het goed. En dat is wat het werk wat God wil doen en ook wilde doen, zou doen aan Israël. En eigenlijk in veel breder verband aan heel de schepping. En trouwens ook aan u en mij persoonlijk. Maar dat is Romeinen 8 waar dat staat. Daar staat het niet alleen de hele schepping zwanger is en zal vrucht dragen, vrucht voorbrengen. Maar u en ik als gelovigen, wij net zo goed, zei het dan op een iets ander niveau. Maar het probleem van Israël is dat het onrein was en daarmee onvruchtbaar was. Kijk, begrijp je me goed, elders wordt Israël vergeleken met de vrouw Izebel, vertaald met onaangeraakt. En is de gedachte dat de vrouw geen gemeenschap wilde met de man. Dan is ze ook onvruchtbaar dus, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan is het eigen keus. En in dit geval is ze onvruchtbaar, dan is het misschien niet eigen keus, maar onmacht. Zou kunnen zijn, maar in beide gevallen leidt het tot hetzelfde resultaat, wilde ik zeggen. Maar ik moet natuurlijk zeggen, in beide gevallen leidt het tot hetzelfde geen resultaat. Niks dus. De aardigheid daarvan is dat we in het Oude Testament dikwijls uitgedrukt vinden hoe onvruchtbare vrouwen alsnog vruchtbaar worden en voortbrengen. Meestal wordt het dan meteen de erfgenaam, de eerstgeborene, weet u wel. Het is niet voor niks dat ook de wet op de eerstgeboorterecht spreekt over al wat de baarmoeder opent is mijn. Het gaat altijd om dat de vrouw zou voortbrengen. Maar we vinden daarvan in het Oude Testament talloze voorbeelden. Trouwens, het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de Nieuw-Testamentische geschiedenis, begint daar ook mee. Met de bekende vrouw die zwanger zou worden en die dan zei, hoe zal dit wezen? Misschien barstte ze wel in lachen uit, maar dat was Sarah die lachte. En dat was Abraham trouwens die nog veel harder lachte, want die viel erbij om, staat erbij. Die rolde over de grond van het lachen. De populaire vertaling, maar dat staat er echt. En in het Nieuwe Testament staat er dan laconiek dat Maria zegt, dat kan niet, hoe zal dit wezen, daar ik geen man beken. Met andere woorden, ze was op die manier dus ook onvruchtbaar. Daar begint het mee. Niettemin, wij vinden in het Nieuwe Testament hetzelfde beginsel op nog andere wijze uiteengezet. Want wij vinden in het bijzonder natuurlijk de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Die kent u toch. En die is onvermijdelijk een beeld van hoe God alsnog, nee laat ik het anders zeggen, hoe Israël alsnog van Gods wegen vruchtbaar gemaakt zal worden. Want de bloedvloeiende vrouw, ik zoek hem maar even op in Marcus 5 dan maar. Die geschiedenis van die vrouw is wat gecompliceerd. Ik haal hem meestal heel snel even aan. En ik zal er vanavond ook niet te lang over doen. Maar het is een wat gecompliceerde zaak. Gecompliceerde geschiedenis, omdat die verweven is met een andere geschiedenis. Hier, en ook in Lucas 8 overigens. Want het punt was namelijk, vers 22... Nou, vers 21 eigenlijk. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde van de zee, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. Waarom dat er allemaal bij staat, ga ik u nu niet vertellen. Maar ik zeg het zo, omdat ik denk dat velen van u dat dan meteen toch begrijpen. Aan de andere kant van de zee. Bij de zee. Nou goed. Ja, die van Galilea, weet u wel? Nou goed. En dan staat er in vers 22... En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. Als je het mij vraagt, is dat de Griekse vorm van de naam Aaron. Ongeveer. Ja, iets met licht. Degene die licht draagt of licht zou brengen. Maar nu vergriekst. En hem ziende viel hij aan zijn voeten en hij bad hem zeer zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Dat wil zeggen, heeft niet lang meer te leven. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En het idee is dat we hier een verwijzing hebben, uiteraard naar de hele geschiedenis van het Joodse volk feitelijk. Beginnende bij Aaron en het Levitische priesterschap dus. De wet. En dat soort dingen meer. Maar helaas, het dochtertje, dat wil zeggen, dat was dan in elk geval de toenmalige generatie van het Joodse volk. Dat wat er van Israël over was. Lag op sterven. Zal het er niet bij? Ze was 12 jaar ziek, staat er ergens. Oh, dat staat in vers 42. Toen ze genezen was, staat er. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren. Hebben die nog? Het dochtertje was 12 jaren ziek. Dochtertje van Jezus. Goed. Een beeld dus van het Joodse volk uiteindelijk. Dat iets met synagogen te maken heeft en met Aaron. Dat is allemaal duidelijk. Dus het is het Joodse volk. He? Nou goed, zou genezen moeten worden. Maar dan staat er vers 24, en hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. Dus dat wil zeggen, hij was onderweg naar het huis van Jairus, en dus naar het dochtertje van Jairus, dat 12 jaar ziek was. En, ik zal er meteen bij zeggen, en op het moment dat het dochtertje van Jairus zou moeten vruchtbaar worden, heb ik uit laten rekenen door mensen die er verstand van hebben, zal ik maar zeggen. Hè? Op het moment, dat is toch duidelijk of niet? Op het moment dat ze geslachtsrijp zou moeten worden, dat ze vruchtbaar zou moeten worden, wordt ze ziek en overlijdt ze. Het is een beeld van het Joodse volk. Het was daar de tijd. Nu zou de vrouw eindelijk vruchtbaar moeten worden. Toch? Nu zou een nieuw verbond moeten aanbreken, zou een nieuw leven tot stand komen. Maar in plaats van dat gebeurt, overlijdt het volk. Toch? Nou goed. Maar in samenhang daarmee staat er dan, en een zekere vrouw die 12 jaren, net zo lang als dat het dochtertje van Jairus leefde dus. Een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Als je mij vraagt, was het dan dus 24, als ik het strak neem? Dat denk ik dan. Ik denk dat ze altijd die vloed des bloeds gehad heeft. En dus vanaf de 12-jarige leeftijd, denk ik. Zeker. Maar dat betekent ook dat zolang het dochtertje van Jairus leefde, was deze vrouw bloedvloeiend en dus onvruchtbaar. Hebben die nog? Noem nou eens een andere vrouw naast het dochtertje van Jairus. Noem nou eens een ander volk dus, naast de Joden, naast de twee stammen van Israël. Die toch iets met elkaar van doen hebben en in relatie tot elkaar staan, zoals in deze verweven en duidelijk aan elkaar gereflecteerde geschiedenis hier. Dat kan niet missen, die vrouw moet een beeld zijn van de teenstammen van Israël. En zolang God iets heeft met de twee stammen, zijn de teenstammen onvruchtbaar. Dat is niet zo moeilijk, zo is het toch? Namelijk de 10 stammen verdwenen weg uit het land, werden geacht niet meer Israël te zijn, werden Lo-Ami en verdwenen naar het buitenland en daarna, nog steeds naar het buitenland, laat ik het zo maar zeggen dan, hè. Naar de zee in elk geval, want dat staat nog ergens, zoals we eerder ook al eens gelezen hebben en vandaar die achtergrond van het verhaal hier. De Galische Zee, ja, daar in de buurt moet je het ongeveer zoeken in de dagen van de Heer Jezus, maar laat dat maar even zitten, dat is minder van belang. Het gaat om het beginsel, maar die 10 stammen waren weg en onvruchtbaar en aan de andere kant hield hij zich bezig met de 2 stammen van Israël. Dat is het Joodse volk. Vraag dat aan de Joden zelf maar na, die hebben geen behoefte om dat te mystificeren. Die weten heel goed dat zij, Joden, hooguit 2 stammen van Israël vormen en niks meer dan dat. En dat dus die 10 stammen nog ergens moeten zijn. Toch? Maar het idee is hier, dat zolang God wat iets heeft met het Joodse volk, en zolang dat Joodse volk op een of andere wijze de naam Israël draagt, ja, staan de 10 stammen, om zo te zeggen, buitenspel en zijn zij onvruchtbaar. Maar het punt is dat op het moment dat de 2 stammen vruchtbaar moesten worden, gebeurde dat niet. Het Joodse volk was ongelovig. Zij wilden niet dat deze over hen koning zij. Zij bovendien kruisigden de Heer Jezus en wezen daarna het evangelie af. Via de hoofden van de apostelen. Wij lezen dat een keer of 4, 5 zelfs in het Nieuwe Testament, dat gebeurt. Dat de Heer dan wel Petrus, Johannes, Paulus en nog eens Paulus voor het Sanhedrin moeten verschijnen. En uiteindelijk zelfs voor de Joodse raad in Rome zelfs. Zover gaat dat door. En ze moeten er niks van hebben. En daar blijkt dus het mis te gaan met het dochtertje van Jairus. De lui die erfgenamen waren, zal ik maar zeggen, van de synagoge. Want het aardige is dat de 10 stammen natuurlijk nooit een synagoge gehad hebben. Voor de historici onder u in de voetnoot, de synagoge is pas uitgevonden in de Babylonische ballingschap van de twee stammen van Israël, zodat de 10 stammen daar absoluut geen enkele weet van kunnen hebben. Zodat iedereen die de 10 stammen zoekt onder lui die een soort Joodse traditie hebben, die zoeken dus per definitie verkeerd. Dan ben je juist aan het verkeerde adres. 10 stammen zijn niet Joods, verre van dat. Ze hadden geen synagoge. Daar gaat het nou juist om. En daarom werden ze daardoor ook niet belemmerd om eventueel tot geloof te komen. Je hoefde niet de keuze te maken voor Christus en tegen de wet of voor de wet en tegen Christus. Ze hadden die wet niet, dus het was geen probleem. Althans, dat niet. Die heb je toch, hè? Nou goed, het punt is dan dat waar het aan de ene kant dat dochtertje van je Iris overlijdt als ze vruchtbaar moet worden, dan vind je aan de andere kant deze vrouw die precies diezelfde 12 jaren onvruchtbaar was. En raad eens wat. Dat hoeft u niet te raden, want u kent de geschiedenis, maar als je, stel nou dat je dat nooit gelezen had, dan zou je toch denken, raad eens wat. Natuurlijk, die vrouw wordt vruchtbaar. Zo zit dat toch? En nou is de vraag, hoe heette die vrouw? Hè? Manasse en Efraïm. Of toch niet? Nou ja, Lea en Rachel dan. Esau en Jacob. Ismaël en Isaac. De verwisseling steeds van de eerste en de tweede. Die begrijpt u toch? Dat verschijnsel is het hier. En dat herhaalt zich hier opnieuw. Dus als u gevoel hebt voor metaforen, zou ik zeggen, die bloedvloeiende vrouw was de oudere zus van het dochtertje van je Iris. Maar ik bedoel het uiteraard niet letterlijk. Maar daarom denk ik, en waarom zou dat nou niet letterlijk kunnen? Maar goed, dat weet ik niet. Maar dat, ik bedoel het alleen maar overdrachtelijk. Hè? Maar dat idee is het. En dat blijkt ook wel, want er staat dan vervolgens een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds had, dat begrijp je goed, het is dus van oorsprong net zo goed een beeld van Israël. Net zo goed als het dochtertje van je Iris. En begrijp je me goed, als Israël vruchtbaar zou worden en je splitst Israël in tweeën, dat betekent dat allebei vruchtbaar zouden worden. En dat gebeurt ook, want het dochtertje van je Iris wordt alsnog opgewekt. En ook vruchtbaar dus. En als u zegt, vind vergezocht, zeg ik geef niks, dan lezen we het daarna toch gewoon in het volgende hoofdstuk van Ezechiël, want daar staat het allemaal weer. Inclusief niet alleen Lea en Rachel en hoe ze me heten mogen, maar daar ook Juda en Efraïm. Juda en Jozef, de 210 stammen. Staat er echt allemaal, dus ik ben helemaal niet buiten de orde. Ik neem de weg alleen wat breed. Maar goed, sinds Bunyan is dat verboden, maar laat me zitten. Maar ik doe het toch, hè? Brede weg, hè? Nou goed, Marcus 5 nog steeds, hè? Daar staat een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, vers 26, en veel geleden had. Ja, niet van de ziekte, maar wel van de vele medicijnmeesters. Hè? Waar heb ik dat toch meer gehoord? Maar ja, de mensen die medicijnen studeren in ons midden, dus ik kan het nou hier niet verder vertellen natuurlijk, hè? Maar, ik heb trouwens een arts gekend, die is namelijk dan maar niet zo noemen, maar die zei, als je ooit in handen van de hele doktoren komt, dan moet je zorgen dat je er zo snel mogelijk weer uitkomt. En dat moet je zelf doen, want zo laat je het niet meer los. Heb je dat ook wel eens gehoord?
Ja.
Ja, dat dacht ik al. Nou goed. Hier in Harmelen, ja. Nou, gaan we weer verder. Veel geleden had van vele medicijnmeesters, let op de humor erbij, hè. Veel geleden had van de vele medicijnmeesters. En namelijk al het hare ten koste gelegd had en geen baat gevonden had. Ze was oorspronkelijk alleen maar ziek, daarna was ze ook nog totaal verarmd. Toch? Doe nog zo'n voorbeeld. En toen was hij totaal verarmd en toen zei hij, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Dat waren ook 2 zonen, weet u nog? En de ene, die zei, geef mij mijn erfenis. Hij was kennelijk de eerstgeborene. Geef mij mijn erfenis. En hij ging er vandoor, weg. Maar na verloop van tijd keerde hij naar zijn vader toch terug en zei, laat me uw dienstknecht zijn. Ik kom tot u als dienstknecht. Zei, pa, dat kan nog wel wezen, maar volgens mij ben je mijn zoon. En daartoe stel ik je ook. Heb u die nog? Hetzelfde verhaal. Tinstammen die meteen niks van doen willen hebben. Die onder bij de zwijnen terechtkomen. Het heilige symbool van de Kelten. Voor de twee tegenwoordig iedereen, geloof ik. Bij de zwijnen enzovoorts. Maar niettemin uiteindelijk opstaat en zegt: ik ga naar. Ga naar pa. En dat is inderdaad wat gebeurd is, ja. De evangelie wat terechtkomt. Of beter de Heer zelf. Wiens zaligheid terechtkomt. Niet bij de twee, maar wel bij de tinstammen van Israël. Dat is het verhaal hier. En dus bij deze bloedvloeiende vrouw. Dus dat, het was niet beter met haar gegaan, maar het was alleen maar erger geworden. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Dat wil zeggen, er was niemand die het merkte. Er was niemand die het net riep, maar ik verwacht al nog altijd dat een keer als ik dit soort dingen zeg, iemand roept: nou breek toch mijn klomp, daar heb ik dan nog nooit van gehoord. Want wie heeft daar nou eigenlijk ooit van gehoord over dat idee? Dat de twee stammen ongelovig waren, maar dat in werkelijkheid de tien stammen tot geloof kwamen. Toen. Maar zodra iemand roept, dat heb ik nou nog nooit gehoord, dan zeg ik nu: ja, maar het was ook van achteren. En in de menigte. En wij worden bezig gehouden met de menigte, ook in de Bijbelse geschiedenis. En als je niet heel goed oplet, merk je het niet. Maar er kwam iemand van achteren. Zeker wel. Van de allerachterste zee, van het einde der aarde. Dat heet achter in de Bijbel, dat weet je toch? Hè? Helemaal het uiterste westen. The extremities of the west in de Engelse vertaling. Ja, maar laat me zitten. Maar daar vandaan en kwam tot de Heer en werd genezen. En verdween weer. Zo is het gegaan. Maar goed, andere keer leggen we dat weer eens uitgebreid uit. Maar nu niet. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achter en raakte zijn kleed aan. U weet dat de kleed is een beeld van de heerlijkheid van Christus. En van zijn koninkrijk eigenlijk ook. Daarmee van zijn heerlijkheid. Heb ik eens nagevraagd aan David en Saul en Samuel en Jozef niet te vergeten. Nou goed. En hij zei... Zij zei, indien ik maar zijn kleed mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En het duurt wel even voordat dat dan bekend wordt, hè? Er wordt eerst gezegd, zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdrinkt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? Je kan dus ook zeggen, hoezo een speciaal volk dat tot geloof kwam? Het evangelie ging toch over de hele wereld en alle volkeren? En de discipelen, de apostelen zwermden toch uit in allerlei richtingen enzovoort. Hoezo één volk in het bijzonder? In één richting in het bijzonder? En toch was er één in het bijzonder. En die bijzondere, speciaal. En dan staat: hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem heel de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt geneden van deze kwaal. En, ik wil zeggen, ze leefde nog lang en gelukkig, maar eigenlijk is het verhaal dan: en ze ging naar huis en werd zwanger en baarde een zoon. Maar dat staat er niet bij natuurlijk. Maar in het kader van maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, denk ik altijd, dan ging het zo verder. Ze werd gezond. Werd ze verlost van haar ongemak? Nee, daar ging het niet om. Waar het om ging is dat ze vruchtbaar werd. En dat is gebeurd met de 10 stammen van Israël. Het was maar even een incident uit de geschiedenis, maar niettemin van essentieel belang geweest. En daarna heeft die vrouw, dat volk, vrucht gedragen. Dat is namelijk de gemeente uit voortgekomen. Dat is het hele verhaal. Het hele verhaal. Nou goed. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Het zal duidelijk zijn dat daarna alsnog gesproken wordt over de genezing van het dochtertje van Jairus. Want die zegeningen die God beloofd heeft komen niet uitsluitend bij de Joden terecht. Maar ook bij de 10 stammen en de heidenen. En om van de andere kant binnen te komen, de zegeningen die God beloofd heeft aan Israël komen niet alleen terecht bij de eerstgeborenen en dus bij de 10 stammen, maar net zo goed bij de Joden. Maar in die volgorde. Toch. Eerst de gemeente. Dus De roeping van de gemeente, de geboorte van de gemeente, zo je wil. En in de toekomst pas de geboorte van Israël. Daarmee is het verhaal nog niet af, want wat velen onbekend is, is dat wij zelfs in de Bijbel een geschiedenis hebben van de bloedvloeiende man. En ik heb nooit kunnen achterhalen wat nou exact de kwaal is van de man. Wat de betekenis of wat de medische achtergrond is van wat er beschreven wordt. Maar via de parallel met de bloedvloeiende vrouw denk ik dat het over precies hetzelfde gaat. Ik denk dat de geschiedenis van de bloedvloeiende man gewoon een herhaling is, maar dan langs de andere kant, van dezelfde geschiedenis. Kortom, een verwijzing is naar precies hetzelfde beginsel. Die kennen u niet, hè? De bloedvloeiende man. Uit Handelingen 28. Publius. Ben u er wezen kijken, soms? Op Melite. Soms denk ik, er komen de koffiefilters vandaan. Maar het waren de aardappelen, hè? Malta. Ja. Daar is Paulus op weg naar Rome. Zijn laatste bestemming, althans binnen de Bijbelse geschiedenis. En hij komt daar bij barbaren, staat daar. Dat vind ik altijd leuk. Ze kwamen op het eiland Mileten naar de schipbreuk, hè? Hoofdstuk 28, vers 1. Mileten, Malta. En de barbaren, dat waren de autochtonen, de inboorlingen, hoe heet zoiets, van het land. De barbaren, vind ik altijd leuk. Want u weet, je had alleen Joden, Grieken en barbaren. Nou ja, volgens Paulus in, wat is het, Romeinen 1, geloof ik. Joden, Grieken en barbaren. En barbaren zijn degenen die dus niet een Joodse cultuur aanhangen en ook niet een Griekse. Had je dan nog meer culturen in die dagen? Jawel, maar die heeft men lang ontkend. De Keltische namelijk. Hij heeft er alles aan gedaan om dat te ontkennen, maar die was er wel degelijk. En tegenwoordig geeft men dat ook weer toe. Men kan het niet langer ontkennen, nu is men het aan het overdrijven. Maar inderdaad, ja, aan het overdrijven, zuster, inderdaad. De Keltische, dan wel de Gallische, want dat is hetzelfde in een andere taal, cultuur. En die was zeker zover ontwikkeld, geeft men nu toe, als de Griekse of eventueel de Joodse. Dan met een heel eigen godsdienst, voor zover dat ze ook het noemen, in ieder geval eigen filosofie, eigen cultuur in het algemeen. Maar vanuit de Griekse beschaving en dus vanuit het Romeinse Rijk werden ze beschreven als barbaren. Pas later is men onderscheid gaan maken tussen verschillende soorten van barbaren. Maar vroeger was het gewoon, het hoorde niet bij de eigen cultuur, dus waren het gewoon barbaren. Het Nederlandse woord schijnt te betekenen dat ze zich niet schoren, maar vooruit. Barbaren, ja. Nou goed. En de barbaren, maar barbaren, als je dat opzoekt, dus gewoon, wat zijn dat barbaren? Dan zijn dat de Kelten. Dat is echt waar. Zo vind je het meestal niet, maar als je Kelten nazoekt, in de diverse naslagwerken, zal ik maar zeggen, dan lees je wel degelijk dat ze barbaren genaamd werden. Andersom meestal niet. Maar dat zijn ze. Kelten. De barbaren, Kelten, bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Ik moet er meteen bij zeggen dat er niks bijzonders is dat dit Kelten waren. Want dat geloof ik echt. Omdat die lui leefden in geheel West-Europa. Ook Zuidwest-Europa. Zelfs Zuid-Europa. In ieder geval helemaal rondom de Middellandse Zee. En ik heb het van de week nog mijn vrouw voor zitten lezen. Onverwachts uit een of ander boek. Waarin stond dat een deel van de Kelten op een omzwerving alsnog weer naar het oosten getrokken was. Maar uiteindelijk terechtgekomen was in Galatië, namelijk in Klein-Azië. En dat betekent inderdaad dat het waar is wat ik ook altijd zeg. Of het er nou bij staat of niet, dat waren Kelten. Natuurlijk worden ze Grieks genoemd. Ze spraken Grieks. Maar van afkomst Kelten. Het hele gebied rondom de Middellandse Zee. En ik ben er stellig van overtuigd dat Paulus en de andere apostelen en zijn tijdgenoten dat ook heel precies wisten. Pas daarna, in de dagen van de grote volksverhuizing en onder druk van al die andere volkeren, waaronder natuurlijk al die Angelsaksische volkeren, zijn die Kelten opgeschoven naar het westen, het uiterste westen en uiteindelijk voor een groot deel naar de bekende emigratielanden. Want in Europa vind je zo goed als geen Kelten meer terug. Ja, is nu eenmaal zo. Maar zo steeds in elkaar. Maar dit waren Kelten, kun je rustig zo aannemen. Voor zover er wat bewezen kan worden, is dit bewezen. Die eilanden van in de Middellandse Zee. Ga maar eens naar Corsica. Dat is ook men hier eens bekijken enzovoorts. Ik heb wat huiswerk gedaan. En hunnebedden, of hoe je die dingen maar noemt, hè, dolmens enzovoorts. Ongetwijfeld Keltische overblijfselen. Die woonden daar toen in de dagen van de apostelen. En zoals ze zegt, Kelten, Galliërs zijn, voor zover ik weet, simpelweg de eerste groep afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En in het bijzonder daaronder afstammelingen van Jozef. Maar dat even terzijde. Maar de barbaren, hier is ze, staat er, bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Geen algemene vriendelijkheid, dat wil zeggen, ze bewezen ons bijzondere vriendelijkheid, grote vriendelijkheid. Want een groot vuur ontstoken hebben, die mannen waren allemaal drijfnat, ze kwamen over de zee. Net zo nat als Jozef van Arimathea toen hij in de Provence aankwam met zijn gezelschap, maar dat leg ik een andere keer weer uit. Het was ook na schipbreuk namelijk, toch? Het is net zo'n verhaal, op dezelfde zee en in dezelfde richting, maar vooruit. Er staat er, een groot vuur ontstoken hebben, de namen zijn ons alle in om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, want ze werkten netjes allemaal mee om het vuur branden te houden, dat kan niet missen, want vuur is nog altijd een beeld van de Heilige Geest. Geef licht en warmte en het oordeelt ook. Wat is dat? Geef licht, geef warmte en je verbrandt erin. Dus of het vuur of de Heilige Geest. En in dit geval maakt het geen verschil natuurlijk. Hè? Toen kwam er een adder. Dat zou je altijd zien als het gezellig wordt in de tuin. Daar komt de tuinslang. Tjaka. Komt er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de zijn verzenen dus, hè. Ik denk dat het zijn pols was, maar vooruit. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander, deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Dit is trouwens typisch Keltisch, maar u wordt geacht het niet te weten, maar dat is wel zo. Dat is typisch Keltisch, die reactie. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, de baas, de eerstgeborene van de bevolking, de hoofdman van deze Keltische stam, jawel, met name Publius, zijn landhoeven, hij woonde daar, had dus een villa, zeg maar, die ons ontving in zijn paleis, of zoiets, want dat is wat het is, in zijn villa, in de Romeinse betekenis van de term, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde, een beeld van de tijd van onze bedeling, maar dat weet u waarschijnlijk, hè. Tot op de 3e dag. En het geschiedde dat de vader van Publius, dat is dus echt de overste, de oudste van de familie, en meer wil ik er nou toch niet van zeggen, dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop, leuk hè, hoe je dat vertalen kunt, de rode loop bevangen zijnde, bloedvloeiend dus, lag te bed. Tot de welke Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. En als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland. Eerst de hoofdman en dan heel de rest. En dat is precies wat gebeurd is bij de Keltische stam der Britten. Eerst de hoofdman, Caradoc, en toen heel de rest van de stam en van het volk, officieel, het is historisch, maar ik vertel dat nou eenmaal niet elke keer, hè. Dat is niet elke keer te vertellen, maar dat is wat er gebeurd is. Waarbij dus officieel de 10 stammen, want zo zit het dan in elkaar, juridisch, tot bekering kwamen, tot geloof kwam, tot onderwerping aan de Messias, de God van Israël. Omdat de koning kwam. En daarna zijn land tot christelijk land verklaren. En daar weet Augustinus niks van en paus Gregorius ook niet, want het is een jaartje of 500-600 voor hun tijd geweest. In de tijd namelijk van de apostelen. In dezezelfde tijd was dat, liep die geschiedenis. En terwijl Paulus hier op Malta is, zit die ene Jozef al lang in Evelyn, in Glastonbury en zo verder. En als Paulus in Rome komt, wie komt u daar tegen? Hè? Onesimus. Nee, ik geef je maar wat huiswerk op. Heb je ook wat te doen, willen ze. Wie komt u daar tegen in Paulus? Wie komt Paulus tegen in zijn gevangenschap in Rome? Onesimus, zeg ik altijd. Maar ik bedoel, Credoc. De Britse vorst. Die daar, in zijn gevangenschap, alsnog, in navolging van een groot deel van zijn familie, alsnog in aanraking komt met het evangelie. En kennelijk door Paulus tot de Heer geleid wordt, beide in hun gelijke ballingschap. De een als erfgenaam van Jozef, de ander als erfgenaam van Benjamin, dus Paulus dus, enzovoorts. En het licht van Jozef, dat bij Juda zou schijnen, via de stam van Benjamin, dat licht werd bij Juda afgewezen en keert als het ware terug tot Jozef. Dat is wat er gebeurd is. En zo bracht Benjamin de blijde boodschap aan Jozef. En vervolgens stuurde Paulus, Benjamin, stuurde Jozef alsnog terug naar huis. En zei, en nou de Heer dienen. Terug naar je huis waar je vandaan komt en nou de Heer dienen. Hoe weten wij dat? Omdat er zo'n gekke brief in de Bijbel staat, excusez le mot, om het in het Gallisch te zeggen dan en in stijl te blijven. Omdat er zo'n vreemde brief in de Bijbel staat, waarin Paulus een weggelopen slaaf tegenkomt in zijn gevangenschap in Rome. Hij brengt hem bij de Heer en geeft hem dan een brief mee en stuurt hem terug naar zijn baas. Ze zeggen, nou je baas dienen. Wat hebben wij daarmee te maken? Wel, simpelweg niks. Maar waar we mee te maken hebben is met de profetische, hoe je dat mee hebben wil, de overdrachtelijke betekenis van de brief. De geestelijke betekenis die erachter zit. De weggelopen slaaf is gewoon de 10 stammen van Israël. En via de persoon van hun koning, hun oudste en eerstgeborene, worden zij teruggebracht bij de Heer die zij zouden dienen. En dus vind je hetzelfde verhaal steeds opnieuw terug. En deze Publius en zijn vader beelden precies hetzelfde uit. Beelden uit de 10 stammen van Israël. En die vader drukt speciaal uit dat eerstgeboorterecht. Degene op grond, op wiens rechten het hele volk stoelt als het ware. Want daar gaat het feitelijk om. Dat is dus eigenlijk een uitbeelding van Jozef. Maar de gedachte is dat Jozef en daarmee de 10 stammen alsnog vruchtbaar gemaakt worden. Dat is het hele idee. En zo is de bloedvloeiende man, net als de bloedvloeiende vrouw, in beeld van een onvruchtbaar Israël dat alsnog vruchtbaar gemaakt wordt. En vandaar dat het hele volk daar op het eiland genezen wordt. Nou goed. En daarna staat er nog zo leuk achter, dat ze niet alleen genezen werden daar, maar in vers 10 van Handelingen 28, die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Dat wil zeggen, de hele verdere reis van Paulus werd geregeld en verzorgd en betaald dus, concreet gezegd, vanuit dit eiland. En als u het mij vraagt, is dat gewoon de uitbeelding van hoe vervolgens het evangelie vanuit Brittannië, meer specifiek vanuit Jozef of Ephraim, maar in het algemeen hoe er vanuit Brittannië het evangelie gebracht wordt over heel de wereld. Want ik blijf het herhalen, ik kan niet elke keer de details vermelden, maar voor wat ik van de oude kerkgeschiedenis ken, ik blijf het herhalen dat het evangelie over heel Europa gebracht is, niet vanuit Jeruzalem, ook niet vanuit Rome, maar vanuit Engeland. Hoe je dat een keer toch vindt. Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, de Lage Landen. Allemaal Britse zendelingen. Vanaf het allereerste begin. En later, na de volksverhuizingen, toen de Kelten hier weg waren en waren afgelost door de Saksen, kreeg je hetzelfde verhaal eigenlijk nog een keer in Engeland. In de dagen van King Arthur, weet je wel, de strijd tussen de Saksen en de Kelten, de binnendringende Saksen die de Kelten verdreven. Toen moest alsnog aan de Saksen opnieuw het evangelie gebracht worden, maar het was hier in Nederland ook zo. Want hier werden eerder de Kelten nog verdreven door de Saksen, enzovoorts, maar toen gebeurde het opnieuw. Maar ik heb u wel eens verteld, ook de Saksen worden geacht van de 10 stammen van Israël af te stammen, dus het maakt geen verschil. Maar niettemin, hier in Nederland weten ze van die eerste eeuwen officieel in de praktijk niks, niemand wil het ooit horen. Maar als het gaat om de kerstening van Nederland, komt men toch terecht bij Bonifatius en Willebrod en hoe dat allemaal heten mag. Maar dat was niet de kerstening van Nederland. Dat was de kerstening van de inmiddels in Nederland woonachtige Saksen. Maar waar kwamen die jongens vandaan, met alle eerbied overigens? Allebei uit Engeland. Ja, zo is het gegaan. En de eerste bisschop van Maastricht was niet Sint Servatius. Nee, echt niet. Dat was een andere. Hoe heette die ook alweer? Maternus. Net als Tongeren, Maastricht, Trier, Keulen. Wijzen allemaal Maternus aan als de eerste bisschop. Als degene die daar de evangelie gebracht heeft. En voor wat wij weten, kwam de man inderdaad via de omweg, via Engeland, hier in Nederland. Ik zal het nog sterker vertellen, hebben jullie in de pauze wat om over te praten. Volgens mij was het niemand anders dan de jongeling van Nain, maar die was met Jozef en Arimathea mee gegaan. Een paar jaar na de opstanding van de Heer Jezus al naar Brittannië, naar Glastonbury, dus Evelyn. En van daaruit is hij, net als zoveel anderen uit dat gezelschap, alsnog naar Europa gekomen. En die mensen hebben hier het evangelie gepredikt. Apostelen zelf namelijk, of hun tijdgenoten. Apostelen niet beperkt tot de 12, maar in elk geval gerekend tot de 70 en eventueel tot zelfs die 500 die bij de zee van Galilea verzameld waren in de tijd en waar ze naartoe gegaan zijn, naar de oevers van de zee van Galilea. West-Europa dus, aan deze kant zoals de andere kant van de zee. Dat is het verhaal, maar dat wist u natuurlijk en daarom vertel ik het allemaal zo snel. En nu is het hoog tijd voor de pauze. Wij waren terecht in vers 17. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid ener afgezonderde vrouw. Vers 17 van Ezechiël 36 uiteraard. En dan vers 18. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. Ik vind altijd een mooi woord, drekgoden. Goden, maar in werkelijkheid was het afval. U weet wel. Brand staat ergens beschreven. Ik meen dat het Jesaja was, maar ik weet niet precies meer. Vind ik een pracht van verhaal. Er wordt een boom gekapt en het wordt hoofdzakelijk verwerkt tot brandhout. Het wordt in het vuur geworpen, maar één stukje, één blok hout wordt achtergehouden en daar wordt dan een beeld van gemaakt, een afgodsbeeld. En daarnaast wordt het een beetje verguld enzovoort en zetten ze ding op de schors, die mantel, met een ketting eraan, want ze zijn bang dat anders hun god gestolen wordt. Ja, zo wordt het echt beschreven. Nou, in wat plechtiger termen. Maar vooruit, zoiets. Hè. Maar van afval. Dat is allemaal niks. Maar ze hebben het land verontreinigd. En dus vers 19, ik verstrooide hen onder de heidenen, het land uit dus. En ze werden verspreid in de landen. Niet maar één land, hè. De landen. En normaal betekent dat, niet met nadruk, maar het betekent alle landen. De landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Dat betekent gewoon, ze wilden Jehovah, de God van Israël, niet dienen. En dus hadden ze in het land van de God van Israël ook niets te zoeken. En waar ze zich gedroegen zoals de heidenen en goden dienden, zelfde feitelijk als de heidenen, zei de Heer, dan ga je maar naar de heidenen. In het algemeen en de Filistijnen in het bijzonder. Ja, ja, precies. Nou, zoiets dus, dat is wat gebeurt. Dus logischerwijze, want ik heb al vaker gezegd, het land was rechtstreeks verbonden met de Heer zelf. De Heer zegt, je mag naar mijn land, maar dan moet je je wel houden aan de wetten des lands. En die zal ik je nu geven. En waar men zich daar niet aan hield, werd men eruit verdreven. Als zij nu tot de heidenen kwamen, vers 20, waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zei, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Hoe meer de Joden zouden claimen, ik weet niet of ze dat doen, maar hoe meer de Joden claimen dat zij het volk God zijn, hoe meer daardoor de naam Gods in discrediet gebracht wordt. Hoezo het volk Gods? Volk des Heren, volk van Jehovah. Waarom zijn ze dan hier? En waarom zijn ze dan niet in het land van Jehovah? Kan Jehovah niet voor zijn volk zorgen dan? Nog verder gaan. En als er dan 6 miljoen Joden zijn uitgeroeid in wanneer het maar was, in de laatste wereldoorlog, kan de Heer dan niet voor zijn volk zorgen? Zo spreekt de Heer zelf over. Hij zegt, ze brengen mij in discrediet. En juist wanneer zij bekend staan als mijn volk, is dat tot oneer van mij, zegt de Heer. Ze ontheiligden mijn naam alleen maar, er was nog veel meer, maar hier staat alleen maar, omdat men van hen zei, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar dan staat er maar, ik verschoonde hem om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarin zij gekomen waren. Daarom, want wat nu volgt, daar achter dat daarom in vers 22, is de verklaring van vers 21. Wat is het dan zo moeilijk aan vers 21, dat het verklaard moet worden? Wel, er staat, ik verschoonde hen om mijn heilige naam. De naam namelijk die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen. Wat betekent dat? Dat de Heer hen verschoonde. Want verschonen wil toch zoiets zeggen als vergeven, niet toerekenen, clementie hebben. Genade bewijzen op een of andere manier. Waarom doet God dat? Want kijk, wat hier nou eigenlijk ook staat, althans geïmpliceerd wordt, is dat als de Heer hen meteen uitgeroeid had, dit is niet mijn gedachte, het was zijn eigen gedachte. En toen zei Mozes, nou, dat doe het dan maar niet. Omdat ik het vraag. Dat was bij de uittocht uit Egypte en daarna. Toen zei hij, weet je wat, Mozes? Hè? Met dit spulletje kun je niet over straat, maar jullie kennen de rest van het verhaal, dus het hoef ik niet uit te leggen. Weet je wat, ik zal ze uitroeien en ik zal van jou, Mozes, een nieuw volk maken. Dan ben ik toch trouw aan mijn belofte, heb ik toch Abraham tot een groot volk gemaakt en Isaac en Jacob enzovoorts. Hè? Maar dan ben je nu van de ellende af. En Mozes zegt dan, nee heer, liever niet. En Mozes treedt daar op als type van Christus, als middelaar voor zijn volk natuurlijk. Maar ja, als hij dat nou wel gedaan had en hen wel had uitgeroeid, dat was dan eenmalig geweest, dat waren er niet 6 miljoen maar 600.000, dus dat viel er nogal mee. Nu we het toch over getallen hebben, hè? Dan schrik u er niet meer zo van. Dan zou daarna zijn naam niet onder de heidenen ontheiligd worden, doordat van hen gezegd wordt, dit is het volk des Heren, en ze zijn uit zijn land uitgegaan enzovoorts. Heb je dat? Dan waren ze de domweg niet meer. Einde van het verhaal. Waarom heeft hij dat dan niet zo gedaan? En als u zegt, ja, maar dat kan niet, want hij had aan hem belofte gedaan, dan zeg ik, ho ho, hij had er één kunnen overlaten en er is er altijd minstens één. Sterker, er zijn er altijd minstens twee of drie, want dat is de Bijbelse term daarvoor, die niet te min aan hem trouw zijn. Dan zou je altijd daar nog opnieuw mee dat volk hebben kunnen bouwen. En om daar zijn belofte aan te vervullen. Maar waarom heeft hij dit niet gedaan? In het algemeen niet. Wel staat er, ik verschoonde hem. Waarom? Wel, vers 22. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Jehovah, zo zegt Adonai Jehovah, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, al die zegeningen alsnog brengen, en terugverzamelen in het land, en in het land geven, erfelijk en definitief. Ik doe dat niet om uwentwil, en zeker niet, ik heb u niet om uwentwil gedurende minstens 2 millennia, zo niet 3. Een half. Verschoond onder de heidenen, niet om uwentwil, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. Hebben we die nog? En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere. Als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Maar het is wel een steek onder water, hoor, van de Heer aan Israël. Voor ons onder water, ik mag aannemen voor hun boven water. Hij zegt, het is niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Want daarmee heilig ik mijn heilige naam. Er zal namelijk een tijd komen dat al die volkeren inderdaad die God van Israël zullen prijzen en eren. Terwijl nu gezegd zal worden, ja, die God, die is zeker dood of zo. Die doet in ieder geval niks. En Hans Jansen, de professor en doctor in de theologie, zegt dan, we moeten toch de theologie nu wijzigen na deze gebeurtenissen. Toch? Nou goed. Hij zegt, nee, ik zal alsnog mijn beloften vervullen. Het zal dus anders worden, maar niet om uwentwil. Niet te willen van Israël zelf, maar om mijn heilige naam. En het zal het resultaat hebben dat de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben. En nu in de echte betekenis van de term, Jehovah, namelijk Degene die blijft, degene die is, die was en die komen zal eventueel, of die de eerste en de laatste is, want dat zijn de termen die niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament voor hem gebruikt worden. Degene die zijn woord gestand doet, enzovoorts. En het is een steek eigenlijk, om de eenvoudige reden, dat de roeping van Israël van oorsprong was een roeping tot het priesterambt. God verkoos dat volk om hem te dienen en dus zijn naam te heiligen. Toch? Ja. En zij zouden gesteld worden in de priesterlijke functie, namelijk de functie van verkondigers van het woord Gods. Zij zouden de waarheid die God hen zou openbaren, kortom, ze zouden het woord Gods, dat God aan hen zou openbaren, verkondigen aan de heidenen. Dat is de priesterlijke functie, nou eenmaal. En dus zouden de heidenen op grond van hun gehoorzaamheid en hun prediking de God van Israël, Jehovah, moeten kennen. Maar die functie hebben ze nooit vervuld. De Heer zei dan ook tot hen, in Hosea 4 lezen wij dat, omdat gij de kennis verworpen hebt, en dus mijn woord, zal ik ook u verwerpen, of heb ik ook u verworpen, hoe je het maar vertalen wil, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Het wordt niet gezegd tot de priesters, het wordt gezegd tot heel het volk Israël. Wordt ontslagen uit het priesterambt. Zie. Nou ja, goed, in de toekomst zal Israël alsnog, als het tot geloof gekomen is en gebracht wordt in het land, alsnog de priesterlijke functie vervullen en dus het evangelie prediken aan de volkeren. Met op de achtergrond deze historische gebeurtenissen van de bekering en terugverzameling, dus het herstel van Israël, dat dan plaatsgevonden heeft, dan wel plaatsvindt in die dagen. De dagen na de 70ste week van Daniël, toch? Jawel, Israël zal dat doen, vertegenwoordigd door 144.000 verzameld uit de 12 stammen, zo heet dat, dus zeg het maar na, uit de 12 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. Dan zullen ze die functie vervullen en dan is het alsnog de priesterlijke volk. En om terug te komen bij waar we het zojuist voor de pauze over hadden, de idee is dat juist het andere deel van Israël, niet het Joodse volk, maar de 10 stammen van Israël, in onze dagen die priesterlijke functie hebben van custodians. Willem Jones zei dat. Niet over de tien, maar over de twee stammen overigens. Maar van custodians, schatbewaarders. Bewakers van het woord Gods. Zo zit dat. Wie weet wel. De vader zei tot zijn twee zonen, ga en werkt in mijn wijngaard. De een zei ja en hij deed het niet. Dat zijn het Joodse volk. En de ander zei nee en hij deed het wel. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Een van de mooiste vergelijkingen die ik ken. Omdat die zo simpel is. Het enige wat je er tegenin kunt brengen is, zou dat nou? En daarna, ja, wat zou het nou anders betekenen? Daarom vind ik hem zo mooi. Omdat je mijn inziens daar geen spel tussen kunt krijgen. Gewoon, dat is wat het is. Twee zonen, ga en werk in de wijngaard in het koninkrijk. Dus kun je allemaal uit de Bijbel aantonen dat dat de betekenis is. Ga en werk in het koninkrijk, meer speciaal. Ga en werk in de beloften die ik aan Abraham gedaan heb. Want dat is de wijnstok, de wijngaard enzovoorts. En de een zegt nee. Dus één zegt ja en hij doet het niet. En de ander zegt nee. En bedenkt zich, hij doet het wel. Alsnog. Zie? Daar heb je die beide volkeren. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. De een zegt nee, ik breng die zegening wel. Maar niet om uwentwil, gij huis Israëls. Maar om mijn naam wil. Om mijn naams wil. Ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is. En die gij ontheiligd hebt. Daarom gebeuren deze dingen. En achteraf gezien, dat is natuurlijk toch de beste garantie voor het feit dat het ook gebeuren zal. Hè? Het is niet maar om Israël. Het is om de Heer zelf. En daarvan afgeleid, daarnaast kan ik nooit nalaten te zeggen dat, kijk, er staat natuurlijk elders toch dat de Heer Israël lief heeft, ondanks alles. Maar dat hij deze dingen doet, is toch niet specifiek, en dus niet in de eerste plaats om Israël, maar om zichzelf. Nou, dat is wat ik ook altijd zeg, van uw en mijn zaligheid. Dat heeft hij niet gedaan voor u en mij. Nou ja, hij heeft het wel gedaan voor u en mij, maar dat komt niet op de eerste plaats. Dat is ook niet het, als dat zo was, zou het doel zijn, u en ik. En dat degradeert God bovendien tot onze dienstknecht. Als een soort butler die nou eenmaal ervoor aangesteld is om ervoor te zorgen dat de heer en meester het aan niets ontbreekt. Sommigen gaan met de heer ook om alsof het de butler is, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik bedoel natuurlijk niet u persoonlijk, hè. Want dat kan ik niet weten dan, hè. Toch? Maar ik begrijp toch wat ik zeg? James! Want de gemiddelde butler heet nu eenmaal toch Jacob om een of andere... Jazeker, vreemd is dat, hè. Hoe zou dat nou komen? En waarom is dat speciaal onder de Engels sprekende volkeren? Hè? Maar goed, daar moet het niet over hebben. James doet dit, James doet dat, enzovoorts. Heer doet dit, heer doet dat. Maar de heer zegt, het is helemaal niet voor jullie. Het is om mijn naams wil. Het gaat om mijn eer. En nog hoger, voor zover de Heer Jezus een dienstknecht is, staat hij in dienst van God. Eigenlijk moet ik dan meteen zeggen de Godheid, maar... Dan denkt u, vat u het misschien te abstract op. Maar zo is het nou eenmaal. De functie van de Heer Jezus Christus is er een die hem van Gods wegen gegeven is. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En heel het heilswerk, heel het de heilsgeschiedenis dus, is ook niet soteriologisch, maar christologisch. Of eigenlijk theologisch moet je dat dan zeggen. Of moet je dan zeggen theocentrisch of christocentrisch. Het gaat namelijk niet om de verlossing. Het is niet soteriologisch. Gaat maar niet alles wat God doet is gericht op de verlossing van de schepping. Alles wat God doet is gericht op zijn eigen eer. Of, als u wil, op de eer van Christus. U mag kiezen. De ene geval heet het theocentrisch, een andere kant heet het christocentrisch. Maar bij nader inzien maakt dat toch geen verschil. Dat is van belang, hoor. Als je mij nog eens ooit zou vragen, want dat vraagt u nooit in het publiek. Maar als je mij nou ooit eens zou vragen, zo onder de koffie door of zo. Wat nou eigenlijk de essentie is van het verschil tussen de verbondstheologie en dispensationalisme. Dan zeg ik naar eer en geweten. Het meest essentiële verschil is dat verbondstheologie soteriologisch is. Gericht op de behoudenis, de zaligheid van de mens. Daar gaat het altijd over. Of hij wel zalig wordt, zo ja, en waarom niet. En aan de andere kant, de dispensationalisme is... Christocentrisch. Daar gaat het om zijn werk, zijn plan dat hij uitvoert. Doelen die hij zich gesteld heeft en die hij bereikt in de loop van de ook verschillende fasen van de heilsgeschiedenis. Als u wilt, verschillende bedelingen, dat zo kun je het ook zeggen. Ongeveer. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. God werkt een plan uit. Niet tot redding van de mens, tot eer van hemzelf. En de redding van de mens is tot eer van hemzelf. Maar nog een paar andere dingen ook. En de wijze waarop hij het doet al helemaal. Goed. Dus, niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Ik zal mijn grote naam heiligen, vers 23. En de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben. En eenvoudiger vertaald, de heidenen zullen weten wie Jehovah is. Ze zullen hem kennen leren. Spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Dat wil zeggen, de Heer doet het wel aan hen, maar het gebeurt voor de ogen van heel de wereld. Daar gaat het om. Als je denkt dat God dat nu doet in het Zionisme en dus in het tot stand brengen en eventueel onderhouden van de tegenwoordige Joodse staat, dan heb je echt geen idee van wie God is. Eigenlijk. Is dat dan tot heerlijkheid Gods wat daar gebeurt? Nou ja, dat moet het dan zeker nog worden. Zeg ik, ja, dat moet het nog worden. Maar dit is ook niet het begin daarvan. Integendeel. Dit, wat nu gebeurt daar, wat het nu is, is moeilijk te zeggen. Maar waar het op zal uitdraaien, is heel definitief zal blijken dat welke pogingen de mens ook onderneemt om zelf deel te krijgen in eigen kracht aan wat God beloofd heeft, zullen op een Vaticaan debacle uitlopen. Dat wil zeggen, dat zal tot niks leiden. Leidt tot de ondergang van de Joodse staat. Het was mijn grootvader die in 1951 een boekje publiceerde. Wat zal er van de staat Israël worden? En tot op heden heeft hij daar volkomen gelijk in gekregen, wat daarin staat. Want ook toen, dat was meteen naar aanleiding van de oprichting en uitroepen van de Joodse staat. Toen was dus ook zo'n euforie van, kijk, belofte Gods, God gaat een werk doen aan Israël enzovoorts. Hebben we het dan toch altijd verkeerd gehad? En aan de andere kant werd er natuurlijk geroepen, zie je wel, we hebben het altijd al gezegd. God heeft een plan met Israël, enzovoorts. En mijn grootvader stak zijn nek uit, dus dat heb ik van niemand vreemd, gelukkig. Nee, die stak zijn nek uit, schreef een boekje, wat zal er van de staat Israël worden? Toen viel heel evangelisch Nederland om hem heen, over hem heen. En Calvinistisch Nederland, dat reformatorisch Nederland trouwens ook, aan de andere kant. Maar klopt precies. Hij zei, wat komt er van terecht? Niks. Als een ongelovig volk terugkeert in hetzelfde ongeloof in hetzelfde land, zal het op grond van hetzelfde ongeloof opnieuw het land uitgezet worden. Als ongeloof de oorzaak is van dat God en het land uitgezet heeft 2000 jaar terug, dan kan het niet anders dan dat het nu precies hetzelfde weer gebeurt. Nou ja, dat is de filosofie dan, maar het werd natuurlijk wel onderbouwd uit diverse schriftgedeelten, niet losse bijbelteksten. Schriftgedeelte, waaronder hoofdstuk 37 van Ezechiël, maar daar hebben we dus volgende keer over als het mee zit. Maar de Heer zegt dan, ik zal mijn naam heiligen voor de ogen der heidenen, want ik zal, vers 24, niet iemand anders, ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en zal u in uw land brengen. En onze broeder heeft er straks gelezen uit Deuteronomium 30 en daar staat, met opzet herhaal ik dat natuurlijk, daar staat dat zij eerst in de landen waarheen hij hen verstrooid had, tot geloof zouden komen. En daarna zou de Heer wederkeren. In de Statenvertaling staat het zo niet, andere weet ik niet, maar het staat er echt. Hij zegt, ik zal wederkeren en u vergaderen. Dat staat er letterlijk. Ik zal wederkeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt geworden. Maar nadat zij eerst, Deuteronomium 30 vers 1 en 2, nadat zij eerst onder de heidenen tot geloof zijn gekomen. In de toekomst, na de opname van de gemeente. En wat de tegenwoordige tijd betreft, en onze tegenwoordige bedeling, de aardigheid van het plan Gods is dan toch, dat toen God de Joden op grond van hun ongeloof verstrooide onder de heidenen, kwamen zij in de eerste plaats terecht bij die heidenen die afstamden van de andere 10 stammen van Israël. En wat kwamen ze daar tegen? Wie kwamen ze daar tegen? Alsnog de Heer. Ze werden verstrooid. Waarheen? Wel, primair onder christelijke volkeren. En zo is het even doorgebleven. Zodat ze toch de hele geschiedenis van die 2000 jaar lang bijna continu geconfronteerd werden met die Jezus. Vervelend genoeg. Niettemin, ik weet dat de geschiedenis van West-Europa ook vol is met jodenvervolging, maar ik moet u zeggen, zal ik een vraag stellen, maar hoe komt het, het is echt waar, maar hoe komt het dan dat zij toch juist hier in West-Europa vooral woonden? Nou, omdat ze juist hier niet meteen werden uitgemoord. En in meer Oosterse landen wel. Zo zit dat gewoon. Kunt u dingen wel eenzijdig bezien. Ik hou daar nooit van, hè. Ik kan wel zeggen, maar de Joden werden hier altijd vervolgd. Dan ga ik meteen over de grens kijken hoe het daar dan was. En dan blijkt het daar nog wel wat anders te zijn. Ik ben in de tijd enige malen in Zuid-Afrika geweest. En ik moest altijd een beetje grijnzen. Er was altijd een grote rivaliteit. Zoals wij in Nederland hebben tussen Amsterdam en Rotterdam, heb je in Zuid-Afrika een rivaliteit tussen Zuid-Afrika en Australië. Die beide blanke landen, zal ik maar zeggen, en emigratielanden op het zuidelijk halfrond, ergens aan het eind van de aarde of zo. Er was altijd rivaliteit. Maar als het er nou helemaal om over ging, dan zeiden die Afrikanen dat zij een beter land waren dan die Australiërs. Was een heel eenvoudige reden voor. De Australiërs namelijk hadden de zwarte uitgemoord. En dat is nou juist wat de Afrikaners niet gedaan hebben. Met alle consequenties van dien. Niet dat ik de apartheid alsnog sta te verdedigen. Maar het is toch een aardig verhaal. De problemen van die rassen, van die verschillende samenwonende rassen, al of niet samenwonende rassen in Zuid-Afrika, hebben de Australiërs nooit gehad. Die hebben gewoon de zwarte meteen om zeep geholpen. Hebben die nog? Nou goed, zo'n probleem is er met de Joden ook. Je kan van West-Europese volkeren zeggen dat ze de Joden altijd vervolgden. Dan moet ik zeggen, nou, dat komt alle eeuwen door, komt dat voor. Maar niet continu, maar bij vlagen. Het hangt er net vanaf hoe de politieke omstandigheden waren, wie er aan het bewind was, enzovoort. Maar in andere landen werden ze überhaupt niet toegelaten of meteen om zeep geholpen. Zo is het gegaan. Waarmee ik maar weer gezegd wil hebben dat, ja, dat als ze dan al ergens nog redelijk veilig waren, was het altijd in de, toen in elk geval, redelijk christelijke landen. Als u me de uitdrukking christelijke landen dan excuseert voor de gelegenheid. Ik bedoel, zo christelijk waren ze ook niet, maar vooruit.